De schriftlezing van morgen vindt u in het Nieuwe Testament, wel in Lucas 22, en daarvan de eerste 13 verzen. Lucas 22 vanaf vers 1 tot en met vers 13 is onze schriftlezing in dit morgenuur.
En het feest der ongeheelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij hem hun zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat zij hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongeheelde broden kwam, op den welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters. Volg hem in het huis, daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot den huisvader van het huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, dat ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij, heengaande, vonden het, gelijk hij hun gezegd had, en bereiden het Pascha.
Geliefde gemeente, verschillenden van u en zeker onze jongeren, vermoed ik maar zo, hebben wel eens deelgenomen aan een opdracht in een escape room. Jonge mensen, zo'n ruimte waarin je opgesloten wordt, misschien wel een soort container. Je wordt gevangen genomen in een ruimte en in die ruimte liggen allemaal opdrachten. Codes die gekraakt moeten worden, bepaalde aanwijzingen die je moet volgen en opvolgen. En als je dat dan doet, stap voor stap, dan gaat op enig moment de deur van die ruimte open en kom je in een volgende ruimte. Daar liggen opnieuw allemaal codes en aanwijzingen, opdrachten, die vervolgens, als je die goed uitvoert, weer toegang geven tot een volgende ruimte. Totdat op enig moment de deur open gaat naar buiten toe. Naar de vrijheid, de escape, uitvlucht. Al die aanwijzingen die stap voor stap opgevolgd moeten worden, die leiden uiteindelijk tot de vrijheid. Wel, met allerhoogste eerbied gesproken, ook de discipelen krijgen aanwijzingen. Aanwijzing op aanwijzingen. Stap voor stap gaan ze op weg naar de vrijheid. Nee, naar de maaltijd van de vrijheid. Het Pascha, waarmee inderdaad de uittocht uit Egypte, de vrijheid wordt gevierd. En we hopen onder inwachting van Gods Heilige en ook Goede Geest het gedeelte te overdenken dat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen en dan in het bijzonder vanmorgen vers 7 tot en met vers 13 van Lucas 22. Lucas 22, vanaf het 7e tot en met het 13e vers is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmorgen en ik schrijf daar vanmorgen heel eenvoudig boven: op weg naar het avondmaal. Op weg naar het avondmaal. Drie gedachten. Allereerst letten we erop wat de discipelen vragen. Vers 7 tot en met vers 9. In onze tweede gedachte letten we erop wie de discipelen volgen. Vers 10 tot en met vers 12. om tot slot te beluisteren wat de discipelen vinden. Dat is vers 13. Dat is ook maar kort vanmiddag, vanmorgen. Het is ook maar een enkel tekstvers, dus daarom kort in vers 13 over datgene wat ze vinden. Maar allereerst wat de discipelen vragen en vervolgens wie ze moeten volgen. Om dan inderdaad ook te overdenken wat ze vinden. En dat alles onder het opschrift op weg naar het avondmaal. We overdenken deze weken het lijdensevangelie van de Heer Jezus. En wanneer Lucas daar licht op laat vallen in het 22e hoofdstuk van zijn evangelie, dan zien wij dat op de lijdensweg van de Heer Jezus de dreiging komt van twee kanten. Allereerst van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Ja, allereerst komt de dreiging van buiten. Want we lezen aan het begin van ons hoofdstuk dat de overpriesters en schriftgeleerden het op het leven van de Heer Jezus hebben gemunt. Zij zijn samengekomen. Ze zijn in vergadering om een weg te zoeken en een weg te vinden om de Heer Jezus te kunnen grijpen, om hem gevangen te nemen. Maar daarbij worden ze wel gedreven door vrees, door angst. Ze hebben namelijk vrees, zo zegt Lucas in vers 2, ze hebben vrees, ze hebben angst voor het volk. Ja, want de Heer Jezus, jongens en meisjes, heeft inmiddels verschillende volgelingen, verschillende discipelen om zich heen verzameld. Een deel van het volk volgt hem na en de overpriesters en schriftgeleerden, ze zijn beducht, ze zijn een beetje bang voor dat volk. Wat zal dat straks gaan uitwerken als we de Heer Jezus gevangen nemen? Nee, zeggen ze tegen elkaar, we moeten dat niet doen, zodat die volgelingen daar lucht van krijgen. Zodat het volk dat ziet. Nee, we moeten dat eigenlijk in het geheim zien te doen. Zodat er niet al te veel oproer komt. Zodat het niet al te veel los zal maken. Daar moeten we op toezien. Ze vrezen het volk. Dreiging van buitenaf. Overpriesters, schriftgeleerden. Maar de dreiging komt niet alleen van buiten. Niet alleen van buiten, buitenaf. De dreiging komt in het leven van de Heer Jezus. Ook van binnenuit. Uit de discipelkring. Wij weten, gemeente, dat de Heer Jezus verschillende kringen van discipelen om zich heen had verzameld. De groep van 12, groep van 70... Daar buitenomheen nog andere discipelen. Denk jongens en meisjes maar aan Nicodemus, die hem volgde. Jozef van Arimathea. En het is nog niet zo lang geleden, kinderen, dat we stilgestaan hebben bij het leven van Bartimeus. Hij mocht ook de Heer Jezus volgen. Verschillende kringen, verschillende cirkels van discipelen zouden we zeggen. Maar nu die ernstige woorden aan het slot van vers 3. Gemeente, wat zegt Lucas daar? Dat de Satan in Judas voert, toegenaamd Iscariot, ja die Judas, welke Judas, zijnde uit het getal van de 12. En ik weet het, het is bekend, we hebben het misschien wel 100 maal gehoord, maar laten we het diep peilen, dat juist uit die binnenste discipelkring, de inner circle, dat juist bij de meest intiemen van Christus, de dreiging komt. Die 12 discipelen, die de meeste wonderen hebben verricht zien worden, die de meeste woorden van Christus hebben gehoord, die de meeste genezingen hebben gezien, die het meest getuigen geweest zijn van zijn wonderbaar werk, daar komt nu ook uitgerekend de dreiging vandaan, uit de discipelkring van de 12. Ja, want Judas gaat op weg. Op weg naar die overpriesters, op weg naar die schriftgeleerden, die aan het vergaderen zijn en die niet weten hoe ze de Heer Jezus moeten grijpen. En Judas zegt, ik heb een plan. Ik ga ervoor zorgen dat u een gelegenheid krijgt waarop u de Heer Jezus in stilte kunt grijpen, zonder dat er al te veel oproer komt. Ik, overpriesters en schriftgeleerden, zal ervoor zorgen dat u een gelegenheid vindt waarop u de Heer Jezus kunt grijpen, zonder dat het volk er lucht van krijgt. Ga ik voor zorgen. En dan breekt de dag van de ongehevelde broden aan. Vers 7. Dat is de dag, gemeente, waarop de voorbereidingen getroffen moeten worden voor het Pascha. Het feest van de ongezuurde broden is eigenlijk het feest dat na Pascha wordt gevierd. Maar het feest van de ongezuurde broden wordt ook wel eens samen genomen met het Pascha. En de dag van de ongezuurde broden betekent dat alle voorbereidingen op dat paasfeest vandaag in orde gemaakt moeten worden. En dan lezen wij dat op die dag de discipelen tegen de Heere Jezus zeggen: waar wilt gij dat wij het Pascha bereiden? Ja, de Heere Jezus die geeft een opdracht, zo lezen we in ons gedeelte in vers 8. Ga heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. Wanneer u Matthäus en Marcus leest, dan lijkt het alsof de discipelen die vraag stellen die ik net voorlas. Waar moeten wij het Pascha bereiden? Waar wilt u, Heer Jezus, dat wij het Pascha bereiden? Daar beginnen Matthäus en Marcus mee, met de vraag van de discipelen. Waar wilt u dat wij het Pascha bereiden? Maar Lucas beschrijft hier dat het niet bij de discipelen vandaan komt, dat het niet hun initiatief is, dat zij niet bij de vraag komen waar moeten we het bereiden. Nee, Lucas laat licht vallen op vers 8, waar staat: gaat heen, bereid ons het Pascha. De discipelen vragen het in Marcus en Matthäus, waar moeten we het bereiden? Maar aan die vraag van de discipelen gaat de vraag van Christus vooraf. Nee, ik moet nog anders zeggen. Aan die vraag van de discipelen gaat de opdracht van Christus vooraf. Geliefde gemeente, er mag misschien in uw hart een verlangen zijn naar het avondmaal van de Heere. Ik hoop dat we er naar uit mogen zien. Opdat wij tot des Heeren troost, of tot ons eigen troost, des Heeren avondmaal mogen vieren. Ik hoop dat het zo leeft in uw hart. Wat is dat groot, wanneer we met verlangen en met verwachting het avondmaal tegemoet mogen gaan. Maar laten we goed beseffen, godvruchtige avondmaalgangers, dat aan ons verlangen en aan onze verwachting, aan onze begeerte, altijd het verlangen van Christus vooraf gaat. Hij heeft het begeerd. Hij heeft het gewild. Hij heeft het verlangen. Aan de vraag van de discipelen gaat de opdracht van Christus vooraf. En dan worden Petrus en Johannes erop uitgestuurd om dat Pascha te bereiden. Petrus en Johannes. Ja, we zien dit tweetal vaker. Zeker in gezelschap van Jacobus, maar ook samen. Straks op de opstandingsmorgen zullen ze samen naar het graf gaan. Later zien we hen op het meer van Galilea, wanneer de opgestaande levensvorst aan de oever van het meer van Galilea staat, dat Johannes tegen Peter zegt: ziet, het is de Heere. Nog weer later zien we hen samen in Jeruzalem, genezen ze een lamme man, en nog weer later staan ze samen als tweetal voor de Joodse raad, gevangen genomen, gearresteerd. Johannes en Petrus, we zien vaak dat ze gezamenlijk optreden in de evangeliën en in het boek Handelingen. Het is een tweetal, zo mogen we het zien, dat ook geestelijk met elkaar diep verbonden is geweest. Maar waarom dan alleen Petrus en Johannes? Waarom dan maar 2 van de 12? Waarom niet meer uit die hele discipelkring en van die volgelingen van de Heer Jezus? Waarom stuurt hij alleen Petrus en Johannes erop uit om alles in orde te maken? Gemeente, ik geloof dat dat alles te maken heeft met dat wat we net hebben overdacht. En dat hebben we bewust met elkaar overdacht. Er is in de discipelkring een mol. Judas. En hij is ondergronds gegaan. Hij is in gesprek gegaan met de overpriesters en schriftgeleerden. En hij heeft het immers gezegd. Ik zal voor u zorgen dat er een gelegenheid komt waarop u Christus ongemerkt kunt grijpen. Wanneer de Heer Jezus zijn 12 discipelen erop uitgestuurd zou hebben, zat Judas daarbij. Wist Judas van die locatie, de plek waar Christus het Pascha wil houden? Als de Heer Jezus ervoor gekozen had om 11 discipelen op pad te sturen, of 7 discipelen op pad te sturen, dan had Judas wellicht kans gehad om die discipelen daarop te bevragen. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Waar moeten we zijn? En dan had Judas met die wetenschap naar de overpriesters en schriftgeleerden kunnen gaan en had het kunnen zeggen tegen de Joodse leiders. We gaan straks naar die en die plaats, naar die en die ruimte, naar die en die zaal. En als we daar dan rond de tafel zitten, dan hebt u alle gelegenheid om de Heer Jezus in alle stilte te grijpen. Want iedereen zit toch aan het paasmaal. Iedereen is bezig met het geslachte lam. Dan kun je Christus in alle stilte grijpen. Neemt niemand er notie van. Maar nu stuurt de Heer Jezus alleen Petrus en Johannes op pad. Zodat het aan Judas niet bekend zal worden gemaakt. Dat Christus straks in een zaal in Jeruzalem het paasmaal viert. Mag ik doorstoten, gemeente, vanmorgen? Christus moet het Pascha vieren. De Heer Jezus wil het Pascha vieren. De Heer Jezus moet het avondmaal instellen. De Heer Jezus wil het avondmaal instellen. En schoon de heidenen samen, list op list beramen, God verbreekt hun raad. De Heer gaat recht op zijn doel af, want het avondmaal moet zo meteen worden ingesteld. Het avondmaal moet worden gevierd. Geliefde gemeente, liggen er barrières tussen de Heer en uw ziel? 1000 zorgen, 1000 noden. 1000 zorgen en 1000 doden. Kwellen mijn angstvallig hart. Liggen er hindernissen? Liggen er misschien bergen van schuld en stapels van zonde? Liggen er hindernissen tussen de Heer en uw ziel? Hij kan het maken tot een vlak veld. Hij kan de weg banen door de omstandigheden van het leven heen. Hij doet het ook hier. En het is nog steeds dezelfde Christus. Het is nog steeds dezelfde God. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen, bereid ons het Pascha. Ja, het is maar een enkel woord. In verzacht. Past in een enkel tekstvers. Ga heen en bereid ons het Pascha. Maar dit houdt wat in, gemeente. Dit houdt wat in wat hier staat. De Heer Jezus noemt maar enkele woorden. Bereid ons het Pascha. Maar gemeente, hierachter, achter deze woorden gaat een enorme diepte en gewicht schuil. Zullen we eens met elkaar bij langs gaan wat er op dit moment van de discipelen wordt gevraagd, van Petrus en Johannes? Kom maar met me mee in gedachten. Probeer maar mee te denken. Allereerst moeten Petrus en Johannes zorgen voor een ruimte, een zaal. Een zaal die groot genoeg is voor 13 volwassen mannen, op zijn minst. In een tijd waarin heel Jeruzalem vergeven is van 1000 pelgrims. Die moeten allemaal een ruimte hebben, want die komen om het Pascha te vieren. Jeruzalem heeft op dit moment ook meer soldaten, omdat die de orde moeten handhaven. En vanwege al die pelgrims vraagt dat extra veel, vraagt extra inzet. Dus al die soldaten en tempelpolitie, het is opgeplust. Er zijn meer manschappen bijgekomen om toch de orde te kunnen handhaven. Die moeten ook een ruimte hebben. Dan zijn er meer priesters en levieten in dienst, want zij moeten straks de paaslammeren slachten. En zeker, die kunnen verblijven in een van de tempelcomplexen, zeker. Maar het is niet uitgesloten dat ook heeft gedrukt op de woningnood, op de verblijfplaatsen binnen de muren van Jeruzalem. En nu moesten de Joden officieel wel een ruimte beschikbaar stellen, kosteloos. Maar ik kan me levendig voorstellen dat er ook zijn geweest die hebben gezegd: dit vragen we ervoor. Dit schuift het. En dan mogen we aannemen dat het woekerprijzen zijn geweest. Ik ben verschillende keren in Sevilla geweest, een prachtige stad in Andalusië, het zuiden van Spanje. En ik ben daar eens in gesprek geraakt met een Spanjaard en die zei: wanneer het de Semana Santa is, de heilige week voor Pasen, dan lopen de straten vol voor Pasen en de hotelprijzen, die gaan over de kop. Woekerprijzen. Nu gemeente, het is echt niet uitgesloten dat in de tijd waarin Petrus en Johannes erop uit worden gestuurd om een zaal te zoeken, een zaal die groot genoeg is, dat er ook woekerprijzen worden gevraagd. Dat het echt niet zomaar voorhanden is, want iedereen zoekt een ruimte voor Pascha. Als Petrus en Johannes een geschikte ruimte hebben gevonden, zijn ze er nog niet. Nee, want die ruimte moet worden ingericht als paaszaal. Nog belangrijker, die ruimte moet helemaal worden schoongemaakt. Het is immers de dag van de ongehevelde broden. De dag van de ongezuurde broden. Er mag geen zuurdesem zijn in dat brood, maar er mag ook geen spatje zuurdeeg zijn in die hele ruimte waar ze het paasfeest zullen vieren. Geen brokje, geen stukje zuurdesem mag er in die paaszaal aanwezig zijn. Ze moeten dus ook nog boenen. En wanneer ze dan alles binnenshuis gereed hebben, dan moeten ze ook nog buitenshuis aan de slag. En onderschat dat vanmorgen ook niet, geliefde gemeente. De mannen moeten broden kopen. Nee, geen gewone broden, ongezuurde broden. Nu Petrus en Johannes, sluit maar aan in de rij. Want heel Jeruzalem wil ongezuurde broden kopen. Op zijn minst deeg daarvoor. Petrus en Johannes moeten zorgen voor wijn, geschikte wijn. Petrus en Johannes moeten zoeken naar bittere kruiden, mierikswortel. Dat moet ook op tafel staan. En vervolgens moet er ook nog saus klaargemaakt worden. Saus, een woordje van 4 letters. Maar weet u wat daarin moet? Appel, dadels, granaatappels, noten, soms een vleugje kaneel. Moeten ze allemaal kopen, deze mannen? Sluit opnieuw maar aan in de rij. Wanneer ze dan al deze zaken hebben ingekocht, de broden, de saus, de bittere kruiden en de wijn, dan komt het allerbelangrijkste: Petrus en Johannes moeten ook zorgen voor het paaslam. Als het goed is, dat weten we, want we hebben allemaal geluisterd naar de Bijbellezing laatst, toch? Als het goed is, hebben ze al een lammetje in huis genomen. Hebben ze al een lammetje aangeschaft. Een volmaakt, volkomen lam. Maar daar moeten ze mee naar de tempel. De priesters moeten het lam slachten. Bloed zal aan voet van het altaar uitgestort worden. Ze kunnen daar pas terecht zo 2 à 3 uur in de middag. En opnieuw, gemeente, sluit maar aan in de rij. Sluit maar aan. Want er moeten duizenden lammeren geslacht worden. Ik geloof dat dit naar Petrus en Johannes is toegekomen. Want ze hebben maar enkele uren de tijd om zich voor te bereiden op het paasfeest, op het paascha. Ik heb als jonge jongen heel veel uren gewerkt in de supermarkt, naast school, als bijbaantje in Damwoude. En ik kan me nog herinneren de gezichten van de moeders die met hun karretje door de gangpaden gingen. Want als dan kerst was, 25 december en 26 december brak aan, daar moest alles nog binnengehaald worden, want op 25 december, zo leek het wel, verging de wereld. Gemeente, die gezichten stonden gespannen, die stonden gestrest, daar ging echt niet zoveel blijdschap van uit. Want alles moest ingekocht worden, alles moest gereed gemaakt worden, die zusters die stonden, die vrouwen die stonden onder grote druk. Ik kan me levendig voorstellen dat de discipelen elkaar hebben aangekeken. Moeten wij dit met elkaar gaan doen? Moeten wij dit met z'n tweeën gaan doen? En dan in maar enkele uren tijd moeten we ons zo voorbereiden op het Pascha? Gemeente, ik ga een geestelijke lijn trekken. We moeten weer een geestelijke lijn trekken. In het bijzonder degenen die volgende week avondmaal hopen te vieren. Er ligt niet enkele uren voorbereiding voor u. Er ligt een hele week van voorbereiding voor u. Een voorbereidingsweek waarbij we zijn er net op gewezen, onze zonden en vervloeking moeten bedenken. Een voorbereidingsweek waarbij we erbij bepaald worden dat we die zonde en vervloeking moeten brengen bij het kruis. Een voorbereidingsweek waarbij we er ook voor moeten zorgen dat we deze vragen overdenken. Dat we nu ook voortaan in waarachtige dankbaarheid, zo zei het formulier het net, in waarachtige dankbaarheid voor de Heere willen leven. En hoe? Zonden en vervloeking overdenken. De zonde en vervloeking bij het kruis van Golgotha brengen. En in waarachtige dankbaarheid voor de Heere leven. Dat krijgen wij mee de komende dagen. Paulus zegt in 1 Korinthe 5. Laat ons niet feest vieren in kwaadheid en boosheid, in oude zuurdesem. Nee, zuivert het oude zuurdesem uit. Jesaja zegt het. Wast u, reinigt u, doet de boosheid van uw handelingen weg. Dat is voorbereidingstijd. Dat is de voorbereidingsweek. En nu vraag ik het u heel persoonlijk en ik vraag het ook aan mezelf. Ik heb die vraag al aan mezelf gesteld. Drukt dit wel eens? Komt dit wel eens naar u toe? Wat de Heere van ons vraagt in een week van voorbereiding. Klemt dat wel eens? Voelen we het gewicht daarvan? Ik zal eerlijk zeggen, het drukt wel eens bij mij hoor. Als je altijd bezig bent met het geestelijke, altijd bezig bent met het heilige, dan klemt dat wel eens, dan drukt dat wel eens, die eis, die vraag. Wat doen de discipelen daarmee? Met die druk en met die klem? Waar wilt gij dat wij het bereiden? Heren, helpt u ons toch. Zegt u het maar. Hoe moet het? Gemeente, ook in een week van voorbereiding. Want ik vermoed maar zo dat er vanmorgen onder ons zijn die zeggen, juist in een week van voorbereiding lijken overal wel stukjes zuurdesem op te spatten. En het zuurdeeg lijkt te gisten en te rijzen, soms torenhoog. Juist al die zonden. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen, drukken me juist in de week van voorbereiding naar beneden. Dit is de weg, gemeente. Dit is de weg naar Christus. Heren, waar wilt u dat wij het bereiden? Zegt u het maar. Geeft u ons raad. Geeft u ons inzicht. Wijst u ons de weg. Wat de discipelen vragen. Onze tweede gedachte wie de discipelen volgen. Ik zit in vers 10. Zie, als ge in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten. Dragende een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En dan volgen verdere aanwijzingen. U zegt, waarom moet het allemaal zo cryptisch? Waarom kan de Heer Jezus niet gewoon zeggen, met eerbied gesproken, die en die ruimte, daar worden wij straks verwacht. Daar gaan we het paasmaal vieren. Waarom, ik zeg het maar gewoon ronduit, want misschien wordt dat gedacht vanmorgen, waarom zo omslachtig? Waarom spreekt de Heer Jezus zo? Wel, allereerst wel om deze reden, dat Jeruzalem geen straatnamen kent. En ook geen huisnummers. Het is echt niet zo eenvoudig om te zeggen, die en die straat. De poorten hadden wel een naam. Schaapspoort, fonteinpoort, vispoort. Maar er waren geen naambordjes aangebracht op de straat in de tijd van de Heer Jezus. Dus het was echt nog niet zo eenvoudig om de weg te wijzen. Maar gemeente, ik geloof dat de Heer Jezus opnieuw deze aanwijzingen geeft. En ik kom er straks nog wel kort op terug. Maar dat hij ook deze aanwijzingen geeft om zo inderdaad zoveel mogelijk het verborgen te houden voor Judas. Waar ze straks het paasmaal zullen vieren. Want dat paasmaal en dat avondmaal, ik onderstreep het nog een keer. Dat paasmaal en avondmaal moeten worden gevierd. Maar gemeente, het is niet gering, want nu moeten dus Petrus en Johannes de stad ingaan en nu moeten ze uitzien naar een mens, een man staat er in de grondtaal, zo moeten we het lezen, met een kruik. Ja, Johannes en Petrus moeten dus de stad Jeruzalem ingaan. Ze bevinden zich nu naar alle waarschijnlijkheid in Betanië, daar verbleef de Heer Jezus vaak, daar bleef hij over als hij in Jeruzalem had gewerkt. En nu moeten ze vanuit Betanië of vanaf de Olijfberg, welke plaats ook zijn, moeten ze die stad in. Jeruzalem in. Want binnen de stadsmuur moet het paasfeest worden gevierd. Dat is de eis, binnen de muren van Jeruzalem. Maar wie zijn daar binnen de muren van Jeruzalem, jongens en meisjes? De overpriesters en de schriftgeleerden. Die hebben het op het leven van de Heer Jezus gemunt. En de Heer Jezus heeft tegen zijn discipelkring gezegd, de Zoon des Mensen zal in de handen van overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en door hen worden gedood. En Christus had erbij gezegd dat dat zou gebeuren op het paasfeest. En nu worden deze twee mannen rechtstreeks de slangenkuil ingestuurd, waar die overpriesters en die schriftgeleerden zich bevinden. Heeft ook heel wat van deze mannen gevraagd. Want Petrus en Johannes weten dat ze het op Jezus leven hebben gemunt en dat zij bij de kring van Christus horen. En die angst, als er geweest is, is niet onterecht. Want Petrus wordt straks herkend, daar op de binnenplaats bij Caiaphas. Hij wordt herkend als een die bij de Heer Jezus is geweest. Hij wordt herkend als een discipel. Dus dit vraagt van deze mannen ook het nodige om Jeruzalem binnen te gaan. Wat zullen de mensen doen? Wat zullen de mensen zeggen? Wat zullen de schriftgeleerden en de overpriesters zeggen? Wat zal de reactie zijn wanneer ze straks getweeën de stadspoort binnengaan? Ja, wat zullen de mensen wel niet zeggen volgende week? Als u probeert om met vrijmoedigheid aan te gaan aan de avondmaalstafel, wat zal hij wel niet van mij denken? En wat weet zij eigenlijk allemaal niet van mij? En wat gaat er in zijn gedachten om als ik aanga? Gemeente, zo kan er een heilige vrees soms zijn. Wat een ander van me denkt, wat een ander allemaal van mij weet, wat weer een ander allemaal van mij heeft gezien. De Heere geve dat we toch in de weg van de gehoorzaamheid mogen gaan, net als deze discipelen. En dat er meer godsvrezen mag zijn dan mensenvrees. U zegt, wat een opdracht. Heel Jeruzalem is vergeven van pelgrims en nu moeten zij gaan zoeken naar een mens met een kruik. Maar al die kamers moesten schoon, zei u net. Iedereen loopt met een kruik. Het is allemaal water. Hoe moeten die discipelen nu de weg vinden? Hoe moeten ze nu überhaupt iemand uit die menigte pikken met een kruik op het hoofd? En hoe moeten ze nu die persoon herkennen die ze straks moeten volgen? Wat een onmogelijkheid. Het is toch een speld in een hooiberg? Wat vraagt Christus van hen? Nou gemeente, daar hebben de verklaarders wel over nagedacht. Wanneer iemand een kruik droeg, was het 9 van de 10 keer een vrouw. Denk maar aan Rebecca. Denk ook maar aan de Samaritaanse vrouw. Droeg een kruik. En de kenners van de tijd van de Bijbel zeggen dat wanneer een man water droeg, hij dat altijd deed in een lederen, in een leren zak. Maar hoe het ook zij, de Heer Jezus gebiedt het. En de discipelen, wanneer ze de stadspoort binnenkomen, zullen ze een mens ontmoeten. Het trof me ook nog dat Lucas over het algemeen het werkwoord ontmoeten zo gebruikt dat ze iemand tegen zullen komen. Wel, dat zou ook moeten opvallen. Want het water is binnen de stadspoort nodig en niet buiten de stadspoort. Dus wanneer de discipelen de stad in zouden gaan en er zou hen een man tegemoet komen met water, zou dat allerminst logisch zijn. Hij moet namelijk in de stad zijn om daar de ruimte schoon te maken. Hoe het ook zij, we weten het niet zeker, de discipelen zullen een man tegenkomen met een kruik vol water en hij moet gevolgd worden naar het huis waar hij ingaat. Het zal waarschijnlijk een slaaf geweest zijn, die hadden vaak ook deze opdracht gekregen. Bij dat huis zullen ze iemand tegenkomen die hier in vers 11 een huisvader wordt genoemd. En tegen die huisvader, de eigenaar van het huis, moeten ze zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal? Waar ik het paascha met zijn discipelen eten zal, met mijn discipelen eten zal. Gemeente, hier worden we bepaald bij een discipel van de Heer. Want er wordt gesproken over de meester. Die man, die eigenaar van het huis, die kent Christus dus als de meester. Er is geen verdere uitleg nodig. De Heer Jezus veronderstelt ook dat die man een zaal in gereedheid heeft. Want de vraag klinkt: waar is de eetzaal? Dus niet welke eetzaal, nee, er wordt al verondersteld dat die man weet dat er een eetzaal is waar Christus met zijn leerlingen het paasmaal zal vieren. Dat is mooi, vindt u niet? Komen die discipelen in de weg van de voorzienigheid van de Heere, zomaar opeens een man tegen in hartje Jeruzalem die de Heere kent. En voor wie de Heere een meester is. Misschien hebt u wel een slecht nieuwsgesprek moeten voeren met een arts. Die chirurg die u vertelde dat u ongeneeslijk ziek was. En opeens zag u dat zij een kruisje droeg aan de halsketting. En u kreeg een wonderlijk gesprek over het geloof. Of die andere keer dat u op de ziekenzaal lag en er lag een broeder naast u die ook de Heere kent en die ook naar de kerk gaat. En u had een prachtig gesprek, zomaar ineens op de kamer in het ziekenhuis. Of die andere keer dat u bij het Lago Maggiore in Italië was, of bij het Gardameer. En je raakte in gesprek met iemand op de camping. En je voelde het meteen, geestelijke herkenning. Geestelijke verbinding. Iemand, plotseling in het gewone leven, die de Heere blijkt te kennen, voor wie de Heere is een meester. De discipelen zullen hier een huisvader tegenkomen, eigenaar van een huis. En daar moeten ze aan vragen: waar is de eetzaal? En wat is dan de uitkomst van dit alles? Vers 12. En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar. Gemeente, de discipelen zullen worden gewezen op een toegeruste opperzaal. Die is toegerust. Wat betekent dat? Dat betekent dat deze ruimte is gemeubileerd. Tafel, kussens, tapijten. En Marcus zegt er nog iets bij. De kamer waar de discipelen zo meteen zullen komen. De opperzaal waar ze zo meteen op gewezen zullen worden, is toegericht, ingericht en, wat zegt Marcus? Gereed. Gereed. Inderdaad, gemeente. Wij worden gevraagd komende week, wanneer we avondmaalganger mogen zijn, door genade. Wij worden gevraagd om ons voor te bereiden. Wij moeten inderdaad strijden tegen de zonde. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Zuivert het oude zuur deze uit. Wij moeten ons voorbereiden voor het aangezicht des Heren. Maar het ligt niet in mij, Het ligt niet in u. Het ligt niet in ons. Christus zorgt voor een toegerichte zaal. Ingericht. En hij heeft zelfs gezorgd voor een man met een kruik vol water. Voelt u? Ik zal rein water op u sprengen. Ik wil word gereinigd. En er is bij hem een fontein. Tegen de zonde. Tegen de onreinheid. En daarom mag het vanmorgen klinken. O alle gij dorstige. Komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Zonder prijs. Zonder geld. Wijn en melk. En mag het volgende week klinken. Komt, want alle dingen zijn gereed. Gereed. En dan nog kort vers 13. Ik heb de tijd nodig vanmorgen, gemeente. Ik heb de tijd nodig. We moeten ons ook terdege voorbereiden. Vers 13. Wat de discipelen vinden. En zij heengaande. Dat is ook een prachtige trek. Ze gaan in de weg van de middelen. De Heer Jezus had met eerbied gesproken met een heilige vingerknip. De discipelkring zo aan tafel kunnen brengen. Nee. Naar de stad. Man met een kruik. Vragen naar de huisvader. De Heere werkt middelijk. Hij gebruikt middelen. Hij gebruikt genademiddelen. Zullen we volgende week die genademiddelen niet veronachtzamen, gemeente? Prediking van het woord, maar ook het heilige sacrament. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had. Het komt precies uit. Die man met die kruik is op het juiste moment daar. Die huisvader bij die opperzaal is geen seconde te laat. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. Ik geloof dat het tot troost is geweest voor de discipelen. Dat Christus inderdaad op weg is naar het kruis. Dat hij inderdaad zal worden overgeleverd in de handen van mensen. Dat hij inderdaad ter dood zal worden gebracht. Maar dat er in deze ogenblikken misschien wel iets in het hart van die discipelen is geweest. Kijk. Het is precies zoals Christus het heeft voorzegd. Het loopt hem niet uit de hand. Het komt precies uit. Stap voor stap. Het is waar al wat hij ooit beval. Het staat op recht en op waarheid. Paul. En vonden het gelijk hij hun gezegd had. En bereiden het Pascha. Waar? Ja, in die opperzaal. De Heer Jezus gaat het paaslam niet eten met zijn discipelen. Gaat het brood niet breken. Gaat de wijn niet schenken in de buitenlucht. Zoals hij eerder de scharen had gevoed met brood. De Heer Jezus gaat met zijn discipelen niet eten en drinken in de buitenlucht. Zoals hij dat eerder of later zal doen op het strand van het meer van Galilea. Nee, hij zorgt voor het Pascha, voor een toegeruste en gereed gemaakt zaal, een opperzaal. Om op waardige en gepaste wijze, op eerbiedige wijze, het paaslam te kunnen eten met zijn discipelen. Om in de rust van de paaszaal het brood te breken. En hem in de stilte van de opperzaal de wijn te schenken. Gemeente, zullen we volgende week op eerbiedige, gepaste, stille wijze, met ernst, met soberheid en ingetogenheid, op een gepaste manier het avondmaal mogen vieren? De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw in eeuw uit, tot sieraad. En tot eer. Amen.